ben ook blij dat het begin van dit gesprek, ook in de uitzonderlijke omstandigheden van deze sobere Prinsjesdag en algemene politieke beschouwingen, nu heeft kunnen plaatsvinden in deze sfeer, deze constructieve atmosfeer. En ik hoop dat we dat de komende weken en maanden met elkaar kunnen vasthouden. Voorzitter, dank u wel.
De eenheid. Toen dacht ik, nou, dat is weer een hele slimme truc. Want van Rutte natuurlijk eenheid, ja. Apolitiek. We gaan gewoon tot de verkiezingen. En hij roept, nee, de verkiezingen zijn helemaal niet belangrijk. Dacht ik, hallo. Het is ook een truc van Asscher, hè, dat hele werk naar werk.
Dus ik vind dit het moment om een werkgarantie te vragen. Ik vind dat bedrijven die we steunen, die zouden moeten meewerken, dat zouden we moeten vastleggen aan het bieden van een garantie dat als je je eigen baan niet houdt, en dat kan, dat weten we, dat je dan van werk naar werk gebracht wordt. Dat je niet in die uitering komt. Het is ook voor onze voorwaarde voor steunen aan dat nieuwe pakket.
Want ik heb natuurlijk ook mensen gesproken nog, hè, de sociale partners en het ministerie, die zijn hier al maanden mee bezig. Dat is een typische Asscher-truc. Die komt weer met een voorstel wat eigenlijk al in de maak is, maar niet helemaal, hè, zoals hij het formuleert. En die toezegging van Rutte is gewoon een soort van nep-toezegging. Die inspanningsverplichting, daar waren ze al lang mee bezig. Dus het is gewoon, ik vond het echt poppenkast. Sorry, dus dat wil ik even zeggen.
Maar waarom zegt Rutte dan niet gewoon, meneer Asscher, wat een goed idee. Wij hebben dit idee ook gehad, we zijn er al mee bezig.
Ja, maar volgens mij is dat dus, ik zag ze van tevoren ook met elkaar met je smoesen. Weet je, ik heb het idee dat het gewoon theater is. En in die zin, die eenheid, die Laurens beschrijft, die klopt wel. Maar het is, Asscher die wil laten zien voor de bühne dat hij iets binnensleept. Iets binnensleept wat eigenlijk al lang, waarvan hij heel goed weet dat het al langer is. Mooi. En hij heeft het nog niet helemaal binnengesleept. Maar daar hebben we nog even de tijd voor. Hè, want er komt volgende week nog een debat. En dan hebben we nog, weet je, dan gaan we nog stemmen. Bla bla bla. Ja. Dus het duurt allemaal nog even. Maar ik werd daar een beetje, ik werd een beetje recalcitrant van wat ik hoorde. Ik dacht, wat is dit, jongens?
Zal ik gewoon even zeggen dat wij Nieuwsroom Den Haag aan het opnemen zijn? Dat jij Sofie van Leeuwen bent, Laurens Boven op een andere lijn, op een andere plek ergens in Den Haag, denk ik. En ik, Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 18 september. Dat is de week na Prinsjesdag, algemene politieke beschouwingen. En ook, Sofie, de eerste keer dat jij een uur lang op Radio 1 bent doorgezaagd, geïnterviewd.
VPRO.
Nooit meer slapen.
Ja, ongelooflijk. Midden in de nacht. De dag of de nacht voor Prinsjesdag.
Maar goed, ik woonde in Nederland en weet je, ik ben natuurlijk gewoon eigenlijk ook een Nederlander.
Ja, dat ging natuurlijk over het boek, hè? Stilte op Binnenhof, nog één keer. Maar het ging ook wel over mij, dus dat was wel een soort van psychologische sessie.
Maar ik was wel altijd een beetje tussen twee werelden, denk ik. En we gingen altijd, elke vakantie gingen we natuurlijk naar Frankrijk.
Maar het is denk ik goed om een perspectief van twee landen te hebben als je journalist bent. Ook in de politiek is denk ik nuttig dat je een ander land kent en weet hoe andere systemen en culturen kunnen zijn.
Ja, je bent eigenlijk altijd de outsider en je kunt dus altijd dus het andere perspectief binnenbrengen. Maar ook twee kanten op. En je hoort ook nooit ergens echt bij. Dus in Frankrijk ben ik een Nederlander. In Nederland ben ik dan, dat half Franse meisje. Dus dat is in de journalistiek interessant, denk ik. Omdat je altijd afstand hebt van alles. Althans, dat is dan in Den Haag ook heel handig.
Je kunt vergelijken. Ja, en de twee landen hebben allebei iets raars. Want Nederland is een monarchie, maar had natuurlijk een republiek moeten zijn qua volksaard en houding ten aanzien van autoriteit. En de Fransen zijn een republiek, maar de president gedraagt zich als een keizer.
Exact. Ja, dat is eigenlijk een monarchie.
Ja, over mijn identiteit en waarom je dan journalist wordt. Of mijn hele stiefverleden uit Noord-Frankrijk. We hebben het over Afrikaanse dictaturen gehad. Hè, hoe dat zich verhoudt tot de politiek op het Binnenhof. Ja, het was een interessant gesprek.
En daar had je nog tijd voor in deze week. Dit is zo'n beetje de drukste week van het jaar. Hè? De laatste week van het vergaderseizoen misschien is echt de allerdrukste week. Maar de week met de algemene beschouwingen, wat twee dagen vergaderen is. En de Prinsjesdag-uitzendingen.
Ja, het is wel een beetje weer een rollercoaster geweest, hè, deze week. Van, wat hebben we nou allemaal gedaan? Wat is er allemaal gebeurd? Oh ja, ook nog Prinsjesdag. Dat was dan dinsdag. Ik ben het helemaal kwijt. En inderdaad, twee ellenlange debatten tot middernacht. Gelukkig heeft Laurens dan 's avonds het stokje van mij overgenomen. Dus Laurens zat gisteravond tot laat. Ook met Mark Rutte nog eventjes bij het einde van de algemene politieke beschouwingen. Het was ook een raar debat. He, het ging over corona, over die miljardenbegroting. En Rutte sloeg ze eigenlijk allemaal weer om de oren uiteindelijk. Zoals hij dat altijd doet.
Hoe was het, Laurens, het debat? Was het leuk om naar te kijken? Was het spannend?
Ik vind het trouwens wel grappig, Mark, dat we nou weer in deze setting zitten. Hè?
Ja, vorige week zaten we nog met z'n drieën hier.
Ja, Sofie zit thuis. Ik zit weer in mijn Haagse onderduikadres. En jij in de studio. Het is alsof de lockdown voor ons ook alweer begonnen is.
Ja, symbolisch. We gaan weer thuiswerken. De lockdown gaat weer beginnen.
Ja, dat is een van de dingen die gaat gebeuren. Nou,
die hangt er wel. Die sfeer die hangt er wel een beetje overheen natuurlijk ook in Den Haag. Hè? Die angst voor de opleving van het coronavirus. Het was bijna alsof de miljoenennota een bijzaak was in het debat. Dus dat was een beetje de sfeer gisteren. Ik merkte trouwens ook, dat even terzijde hoor, maar ik merkte ook dat er toch wat irritatie in de Tweede Kamer begint te ontstaan over hoe Khadija Ariep, de Kamervoorzitter, de debatten leidt.
Waar zit dat in?
Op een bepaald moment houdt zij de zaak dan heel kort. Is ze heel hard en afwijzend over een man als Azarkan van Denk.
Nee, meneer Azarkan, meneer Azarkan. En dan mag hij niet praten.
Ja. En op het eind van het debat waren er nog een paar van die inhoudelijke punten waar echt nog even over gediscussieerd moest worden. Vonden Dijkhoff en Klaver bijvoorbeeld van VVD en GroenLinks over de kernenergie. Maar Riep kijkt dan op de klok en die zegt dan van nee jongens, we moeten door. Het is mooi geweest, het is al laat. Maar ja, weet je, aan het begin van het debat laat ze wel het stuk met Geert Wilders, zeggen Kamerleden dan, ontsporen. En dat duurt dan 2 uur. En Wilders geeft ze alle ruimte. En andere Kamerleden die komen er dan bekaaid van af. En dan begint op een bepaald moment gisteren dus het debat met Rutte. En dat begint ze dan met een opmerking over, jongens, we moeten een beetje op de tijd letten en een beetje op de interrupties en zo. En dan denken Kamerleden in de bankjes van, ja, maar je liet het zelf uit de hand lopen gisteren, weet je. Dus waarom geef je nou ons de schuld?
Ja.
Jij bent toch de voorzitter, jij moet toch die vergaderorde bewaken. En dan komt het debat met Rutte. En daarom is het op zich wel belangrijk om je dit te realiseren, dat hoe de Kamervoorzitter de vergaderingen leidt belangrijk is. Kamerleden die klagen erover dat het debat met Rutte eigenlijk nauwelijks tot stand kwam. Omdat er Rutte steeds gewoon al zijn verhalen mocht afdraaien. En er op allemaal blokken niet mocht worden geïnterrumpeerd, maar pas aan het eind van zijn verhaal. Waardoor dus hele grote stukken van het verhaal gewoon zonder interrupties moesten worden afgewerkt van de Kamervoorzitter. En daar is men geïrriteerd over. Al met al, dat debat gisteren ging best snel, want het was tegen 6 was Mark Rutte opeens klaar met zijn beantwoording.
Van de eerste termijn, moest de tweede termijn nog komen.
Precies, en dan wordt het wel middernacht uiteindelijk voordat dan iedereen daadwerkelijk de deur uit is, inclusief de stemmingen. Maar we waren eigenlijk erg verbaasd. We hadden gerekend op een debat wat tot 3 of 4 uur 's nachts zou duren. Dus ik weet het niet. Er wordt zelfs al een beetje gefluisterd van als Khadija Ariep zich nog een keer kandideert als Kamervoorzitter volgend jaar na de verkiezingen. Nog maar zien of ze het wordt.
Ja, nou ja.
En Laurens, er zijn nog meer zorgen in het huis van de democratie, toch ook weer over Ariep. Want als we weer in een soort van lockdown-situatie of een thuiswerksituatie terechtkomen vandaag, hè, er worden nieuwe maatregelen aangekondigd, dan blijkt er helemaal geen plan te zijn voor de Tweede Kamer.
Rob Jetten van D66. Ik hoor dat er wat onrust is in de Kamer. Als we op code oranje gaan in Den Haag, dan moet u in quarantaine. Want u woont in Nijmegen.
Ik ben inderdaad heel benieuwd wat dan de regels gaan zijn in Nederland. Als je in een regio bent geweest die op oranje staat, maakt het werken voor ons wel heel erg lastig.
En dan zijn we weer terug bij af in de Tweede Kamer. Want dan moet u misschien wel thuis gaan werken.
Of als ik terug ga naar Nijmegen. Want ik ben altijd heel blij als ik op donderdag weer de Haagse bubbel kan verlaten en terug kan naar het oosten van het land. Dat ik dan misschien thuis weer helemaal aan mijn eigen kleine sociale bubbel moet houden. Maar we gaan eerst eens even afwachten wat het kabinet morgen besluit voor aanvullende coronamaatregelen.
Dus er is op dit moment geen plan voor wat wij dan volgende week vanaf maandag of dinsdag gaan doen met dat thuiswerken of stemmen over al die noodpakketten, die miljarden die we nu moeten uitgeven. Dat is best wel raar, want er was natuurlijk al nogal wat verwarring en chaos een half jaar geleden bij de eerste lockdown. Nu dreigt er een vorm van lockdown opnieuw te komen in het westen van het land, in Den Haag. Heel veel mensen wonen daarbuiten, in de regio, komen naar Den Haag om te werken. Wat gaan wij volgende week doen? Niemand die het weet. We wachten op die persconferentie en dan mogelijk daarna of dit weekend komt er een brief van Ariep, waarin we zullen lezen wat de plan is. En ik hoor ook dat er niet digitaal zal worden gestemd. Want dat wil zij nog steeds absoluut niet. Dus daar zijn zorgen over, ook over de democratie, of die dan dit keer wel kan functioneren op een goede manier, en of we iets geleerd hebben van de eerste lockdown in Den Haag.
Sophie, bedoel je nou eigenlijk dat als vanavond er met dikke vette letters onderstreept wordt gezegd, mensen, we moeten toch echt weer gaan thuiswerken, vooral de Randstad, dat de Tweede Kamer dan opnieuw in een soort discussie komt met zichzelf? Gaan ze dan weer vergaderingen schrappen? Is dat dan de bedoeling?
Ik verwacht dat er dan weer een discussie komt met achter de schermen. Ook misschien de fractievoorzitters. Je hebt natuurlijk het presidium. Wat gaan we doen? Dat Ariep dat die bal weer dan bij die fractievoorzitters gaat neerleggen. En bij de commissievoorzitters krijgen we weer videoruzie achter de schermen. In plaats van, je had ook gewoon met z'n allen een scenario kunnen bedenken. Van, de eerste keer ging het lastig. En nu zijn we voorbereid. Ik vind het een beetje raar, maar goed, dat gaan we dus zien hoe we volgende week verder gaan met stemmingen. En nogmaals, het zijn hele belangrijke weken, want we moeten al die miljarden nog aftikken in Den Haag.
Alle begrotingen die moeten nog behandeld worden. We hebben nu alleen maar de algemene beschouwingen gehad natuurlijk. En per ministerie.
Ja, steunpakket.
Komt er nu
gaan
nog
we volgende week over investeringsfonds. Moet allemaal nog door de Kamer.
Van die algemene politieke beschouwingen, daar komt vaak een soort beeld uit naar voren wat nou de problemen zijn waar we mee worstelen op het ogenblik. Was dat dit jaar ook zo? Of ja, we weten natuurlijk, corona is een groot issue. En dat is natuurlijk uitgebreid besproken. Er is heel lang gesproken, wat Laurens net al zei, over de veroordeling van Geert Wilders en over discriminatie en hoe dat wel of niet aangepakt moet worden. Zijn er andere thema's die nu aan het licht komen waarvan we misschien al wel wisten, maar die nu expliciet geworden zijn?
Ja, ik denk het wel. De eerste plaats, wat eigenlijk al meteen op Prinsjesdag duidelijk werd, is dat deze begroting die gepresenteerd is, eigenlijk het positieve scenario is in deze tijd.
Stel dat er geen lockdown komt, dan is dit.
Ja, precies. Dan gaan we dit doen. En als er een tweede golf komt, dan worden de cijfers allemaal veel slechter en dan kan je deze miljoenennota eigenlijk vergeten.
En daarbij is het testbeleid wel de Achilleshiel van het coronabeleid van dit kabinet gebleken. En dat moet heel snel onder controle komen. De premier wilde geen datum noemen, maar we zien dat de geloofwaardigheid wordt aangetast doordat almaar anders communiceren dan de werkelijkheid. En we zien dat het gezag van het kabinet wordt aangetast door zo'n frontale botsing met André Rauwvoet van de GGD's vandaag. Zo kunnen we niet zo'n crisis bestrijden.
We zien een zorgelijke ontwikkeling. We zien dat de besmettingen stijgen, fors stijgen. En dat betekent dat we ons zorgen hebben te maken. Dus als je een golf aan ziet komen in de besmettingen, dan kan er op enig moment ook weer een golf aan zitten te komen in de ziekenhuisopnames. En dat is natuurlijk wat we willen voorkomen.
We zijn niet klaar voor een tweede golf, zegt de inspectie.
Inderdaad, heel veel werk te doen. Er is ook nog geen tweede golf. Dus ook wat dat betreft is er ook gewoon werk aan de winkel om juist die tweede golf te voorkomen. Maar wat we natuurlijk wel zien is dat de besmettingen behoorlijk aan het oplopen zijn op dit moment. En dat betekent wel dat er alle reden is om te zorgen dat we alert blijven. En ook kijken welke maatregelen zijn dan passend. Ja. Goed kijken naar waar zit dat virus. En ook goed kijken welke maatregelen daar dan passend bij zijn.
Nu suggereert de Kamer, de oppositie, u bent de regie kwijt. U bent het virus eigenlijk al kwijt.
Nou nee, wat je moet doen is juist dat virus goed in de gaten houden. Dat doen we natuurlijk ook. Daarom wordt er veel getest. Daarom wordt er bronnencontactonderzoek gedaan om te kijken waar zijn die besmettingen opgelopen, in welke settings zijn die besmettingen opgelopen. Dat betekent dat we nu in staat zijn om veel gerichtere maatregelen te treffen dan in het voorjaar. Maar ook dat is inderdaad een reden om te zorgen dat we het aantal besmettingen naar beneden weten te krijgen. Want als dat heel erg oploopt, dan neemt het zicht op dat virus natuurlijk af. En als dat gebeurt, inderdaad, dan raak je de grip kwijt.
Dat is een belangrijk gegeven en mogelijk ook een van de redenen waarom de miljoenennota zelf niet zo enorm discussiepunt was in het debat.
Dan kan hij de prullenbak in de begroting, dus dat weten we allemaal.
Ja, Pieter Omtzigt die zei dinsdag bij ons, we hebben in feite nu een oorlogseconomie. Je kan wel plannen maken, maar eigenlijk is het plannenmakerij, dat is zinloos op dit moment. Omdat we gewoon te veel onzekerheid hebben. Dus dat merk je in zo'n debat. Het tweede is, dat vond ik heel interessant om te zien, dat er toch kamerbreed inmiddels een ruk naar links plaatsvindt. Zelfs bij de VVD. De verhalen van Dijkhoff die gingen over eerlijke handel en over een sterke staat.
Niet een grote staat zijn die daar meteen achteraan, hè? Een sterke staat.
Nee, dat klopt. Maar wel een sterke staat. En dat is toch wel, dat is misschien nog belangrijker dan een grote staat.
En een sterke overheid is moeilijker dan het klinkt. Een grote overheid is heel makkelijk. Hoge belasting, veel ambtenaren, veel formulieren, veel plannen, veel gedoe.
Op een bepaald moment zei Pieter Heerma heel aardig. Die zet het even op een rijtje. Elke partij heeft zo zijn eigen formulering voor dit fenomeen. De SP die zegt het einde van het neoliberalisme. GroenLinks zegt het einde van het economisme. Hij heeft het zelf over een soort corporatistisch idee over de rol, over de samenleving. Op een andere manier, niet op de marktmanier, maar op een corporatiemanier organiseren. De bottom line van al die verhalen is hetzelfde. Namelijk minder marktwerking, meer regie van de overheid. En dat uit zich dan in de huren, in de zorg, in tal van onderwerpen, de arbeidsmarkt. En dat is een soort. Dat heeft niks te maken met de miljoenennota aan zich, maar wel met waar de komende jaren in Den Haag over gaat. En hoe welke sfeer de volgende formatie zal plaatsvinden.
En corona laat ook zien dat denken van. Eigenlijk valt er weinig te veranderen. There is no alternative. Tina van Thatcher. Dat onzin is. In een oogwenk is onze hele manier van leven veranderd. In een oogwenk zijn we ons anders gaan gedragen. Maar dat kun je ook gebruiken voor iets positiefs.
Ja, en Sophie, wij hadden het hier gisteren in Nieuwsroom ook al een klein beetje over. En toen zei jij, Mark Rutte gaat hierin mee.
Nou, op Mark Rutte hoorde ik gisteren zeggen dat hij omarmt nu die term volkshuisvesting. En daar kwam eigenlijk Pieter Heerma van het CDA al vorig jaar mee. Ook Rutte zegt, nou prima, dat wil ik ook. Of misschien een ministerie van volkshuisvesting in plaats van de sociale woningbouw voor de lagere inkomens. Dus ook die middenklasse moet geholpen worden op de woningmarkt. En hij zegt, ik ga het woordje BV Nederland nooit meer gebruiken.
En daar hoort dus ook bij, zeg ik tegen de heer Asscher, want dat was ik echt met hem eens toen hij gisteren zei, en dan is dus Nederland ook geen BV. Nee, dat ben ik met hem eens. Als ik dat ooit een keer gezegd heb, is dat heel stom, en ik ben het echt met hem eens. De toko runnen, we runnen de BV Nederland. Ik haat ook die woorden.
Nou, dat is een beetje, ja, dat was een beetje een grap of zo, maar hij neemt in woorden afscheid van dat liberalisme waar hij 10 jaar voor heeft gestaan. Ik moet wel zeggen, dit is natuurlijk ook al verkiezingsretoriek. In daden hebben we gisteren nog niet zoveel gezien. Als het gaat om misschien de zorgsalarissen of een hele halve slappe toezegging aan Lodewijk Asscher met een inspanningsverplichting om mensen van werk naar werk te brengen.
Wat mij opviel aan het eind van het debat, dan heb je alle moties, en die worden allemaal door de regering van een advies voorzien of de Kamer daarvoor of tegen zou moeten stemmen. Laurens, jij zei net al, de premier die probeert weer wat de eenheid terug te brengen in de Tweede Kamer. Er werden ongelooflijk veel moties, advies, oordeel, kamer gegeven. Dus dat is, u mag voorstellen, het lijkt mij wel een goed idee, we denken dat in de praktijk. Viel jij dat ook op? Vaak is het aan het eind van het debat, ik ontraad u deze motie, Nu was het eigenlijk het grootste deel, ja, doe maar.
Ja, nou wat hij wel deed is dat hij dan een hele lange bijsluiter ervoor las.
Ja.
Van u wilt dit. Nou, als we dat nou op deze en deze en deze en deze manier interpreteren, dan is het oordeelkamer. Dus dat is natuurlijk wel een trucje. Kijk, dit is een sfeerdingetje. Misschien is het een beetje psychologie. Nee, je gunt die Kamerleden inderdaad. Die hebben die helemaal gestudeerd op hun motie. Helemaal spannend. Hoe gaan we hem indienen? Krijgt hij een meerderheid? Nou ja, oordeelkamer van de premier. Nou, iedereen. Het is een beetje een. Psychologie, Haagse gedragsbeïnvloeding binnen de Tweede Kamer of zo. En het is inderdaad wel waar dat dat natuurlijk bijdraagt aan de sfeer. Hè? Dat hij straalt uit, ik wil samenwerken.
Ja, eenheid.
Dat was ook de oproep die hij deed vanochtend bij ons in de uitzending. Van geen gehakketak.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit debat. Ik sluit de vergadering.
Meneer Rutte, ik wou nog kort vragen.
Tuurlijk.
Ik was een beetje onder de indruk van uw slotwoorden vandaag. Ik eigenlijk een oproep voor nationale eenheid, leek het wel. Hoe belangrijk is dat, die samenwerking, dat u zoekt eigenlijk brede steun? Hè?
Ja.
Uw kabinet heeft geen meerderheid, dus u heeft de oppositie nodig.
Ja, maar dat is niet het enige, want dan kun je nog wel behoorlijk meer botsen dan we nu deden. Maar ik denk dat het nu met corona extra belangrijk is, waar de oppositie ook de afgelopen maanden zo gepoogd heeft steun te verlenen, waar dat kon. Denk ik ook dat het echt van belang is dat we in die spirit doorgaan met elkaar.
Ja,
vanwege de omstandigheden met corona.
En waar bedoelt u dan? Waar doet u precies op? Om wat voor een soort
houding? Volgens mij zit Nederland nu niet te wachten op hakketakken. Dus dan kun je soms bij bepaalde voorstellen van oppositie denken, ja, Dat is toch weer anders dan wij het willen. Dan kun je zoeken naar waar zitten de verschillen. Maar je kunt ook denken, is er misschien toch een brug te slaan? Dat lukte niet op alles. Maar op een aantal wensen van de oppositie op wonen, op de arbeidsmarkt, dacht ik ja, met mijn collega's aan het kabinetzijde, daar kun je eigenlijk toch wel, hoewel we het misschien zelf anders hadden willen doen, toch ook wel een eind tegemoet komen.
Ja, dus u staat dan wat opener bij het beleid en u hoopt dan op wederkerigheid een wat collegiale, coöperatieve houding
over. Ja, maar die is er ook wel. Daar hoop ik niet eens op. Dat is bijna wel een zekerheid. Omdat je ook merkt dat de oppositie ziet dat we nu niet in een soort pre-verkiezingstijd moeten zien terecht te komen al.
Ja. Nou, we gaan het zien deze winter.
Ik denk het ook.
Of het volhoudt. Met de verkiezingen erbij ook nog eens een keer.
Ja, of ik daar aan bij ben, weet ik natuurlijk niet. Gaan we nog gaan kijken. Ja.
Goed, tot ziens.
Dank. Ja. Hoi.
Ja, het komt hem ook wel verdomd goed uit, toch? Rutte wil eenheid, wil al een half jaar apolitiek zijn in deze crisis. En hij wil, denk ik, heel graag ook het komende half jaar apolitiek de crisis blijven runnen. Zonder gehakketak. Maar dat is natuurlijk goed voor hem hè, als leider. Hij kan boven de partijen staan. Dat is goed voor de VVD. Dat zien we in de peilingen. Dus hoe groter de eenheid, hè, hoe groter Rutte.
Er is trouwens nog iets waar onze vakbroeders en wij zelf ook, hè, de parlementaire verslaggevers, toch wel een beetje ons hoofd over breken. En dat is dat met deze ruk naar links, inclusief een ruk naar links bij de VVD dus, of ruk naar het midden misschien, is dat hij toch ook een beetje de kiezers op rechts eigenlijk overlaat aan de PVV en Thierry Baudet. Het is toch verwonderlijk. Hè? Alsof hij heeft geconcludeerd, die Wilders stemmers die blijven toch wel bij Wilders. En Thierry Baudet pakt zijn percentage en dat accepteren we. En wij zoeken het in het midden met het oog op de volgende formatie. Want als alles naar het midden en naar links rukt, dan moet de VVD daar ook een beetje bij blijven. Anders staan ze straks opeens buitenspel in de formatie of zo.
En,
misschien dat zoiets meespeelt.
Maar je zegt maar afscheid van het liberalisme. Maar het liberalisme is natuurlijk eigenlijk een hele progressieve politieke stroming. En het VVD
ja, ik zeg eigenlijk verkeerd. Afscheid van het
neoliberalisme dan op zijn minst.
Ja,
maar ik heb ook Rutte dat gisteren horen uitleggen. Dat hij zei precies dit. Eigenlijk zijn wij heel progressief. We moeten rekening houden met de mensen om ons heen. Volgens mij zei hij dat tegen mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die natuurlijk
klopt.
Ook altijd aan de schaarste, maar dan niet aan de schaarste van het geld, maar de schaarste van de middelen van de wereld refereert.
Dat was wel geinig inderdaad. De Ouwehand die begon over consumeergedrag. En Rutte die antwoordde zoiets als van, ik consumeer niet zoveel hoor. Ik heb niks met materie,
met spulletjes,
materiële zaken. Waar trouwens in de wandelgangen Rutte wel een beetje om gegniffeld werd. Want de premier heeft net een fantastisch mooi nieuw penthouse gekocht in Noorderhout. Hij heeft zijn appartementje is hij aan het verlaten voor een hele mooie luxe etage.
Kijk.
Dus daar werd een beetje om gegniffeld. Maar goed, die man die heeft natuurlijk ook al jaren gespaard, zullen maar zeggen. Dus die kan nu wel eens een keertje
dat zou kunnen nu.
Groot huis
ja.
Zich permitteren.
Ja, maar hij zegt altijd, ik geef niks uit. Ik hou niet van spullen. Hij koopt alleen boeken. Denk aan de biografie van Chopin.
Hij zei er dus inderdaad bij dat liberalisme gaat om vrijheid, maar ook om verantwoordelijkheid.
Ja.
En ik vond ook opvallend in de politieke beschouwing dat je eigenlijk ook wel zag dat dus die rechterflank, dus Rutte beweegt naar de linkerflank van het midden. Want hij moet toch ook weer doorregeren als hij dat wil met al die partijen op links. Dat je ziet dat die rechterflank ook een beetje buitenspel lijkt te staan. Wilders die er keihard in vliegt natuurlijk met zijn proces en discriminatie of aquasi, Zwarte Piet en Baudet eigenlijk ook. Baudet die ook niet heel scherp was, vond ik, de afgelopen dagen. Werd een beetje om hem gelachen in de Kamer. Wordt niet echt serieus genomen. Dus die rechterflank, die lijkt een beetje verloren. En werd ook gevraagd aan Wilders, ja, met wie wilt u dan regeren? Met de VVD als u de grootste wordt? Er werd een soort van eigenlijk formatieonderhandeling live in het debat. Werden er gedaan, waarbij eigenlijk wel duidelijk werd dat niemand met Wilders of met Baudet wil regeren na de verkiezingen. Dus ze staan een beetje buitenspel. En dan hoopt Rutte, denk ik, dat mensen dan denken, ja, dat is een verloren stem. Laat ik dan maar op Rutte stemmen. Want dan die kan ons tenminste door deze crisis leiden.
Waarop Wilders natuurlijk wel zei, dan moeten we gewoon de grootste partij worden. Dan kunnen ze niet om ons heen.
Ja, Wilders wil inderdaad de grootste partij worden. Hij doet het goed in de peilingen. Dus Wilders is echt wel in vorm. En wordt gezien als ja, misschien wel de tegenkandidaat van Rutte straks in de campagne. Maar goed, of hij richting de 40 zetels zal bewegen, dat is natuurlijk nogal wel een beetje erg onzeker voor iemand als Wilders, denk ik.
Ja. Laurens, je hebt een stukje poëzie voor ons meegenomen.
Ja, kijk, in die algemene beschouwingen, weet je, het gaat niet alleen maar over de serieuze zaken van het leven en de getalletjes, maar ook soms over poëzie. En wat er gebeurde, Gert-Jan Segers die citeerde een beroemd gedicht van Willem Elschot. Met de beroemde regels: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Maar had het niet op gerekend dat een ander Kamerlid, Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid, dat gedicht uit zijn hoofd kende.
Tussen ons en de zorg voor elkaar staan wetten en praktische bezwaren.
De heer Asscher.
Voorzitter, de heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Het huwelijk van Elschot. Dus ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Dat gaat natuurlijk over een man die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan, omdat hij dat huwelijk zo zat is.
Dat had ik niet
helemaal opgekeken. Hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard.
Hier had ik beter
maar doodgaan deed ze niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente. Dat is het gedicht wat u net citeerde.
Wist u dat, meneer Segers?
Dit is een opmaat naar echt een gruwelijke vraag. Nee, deze zin viel mij te binnen en ik had deze interruptie. Die heb ik niet zien aankomen. Ik had dit beter moeten voorbereiden.
Geen verwijt aan uw medewerkers, maar de
ik
vraag
heb het zelf geschreven.
Ging wel over droom en daad en ja. Verantwoordelijkheid. Dus daarom snapte ik het citaat wel. Ook al was het vast niet zo vreed bedoeld richting het voltooid leven van dit kabinet.
Nou, en dit is toch wel weer Asscher ten voeten uit. Hè? Hoe hij dan zo'n grapje weet om te buigen tot een hele gemene steek aan het eind.
Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die er 's avonds komt wanneer men slapen gaat. Hebben we alle drie paraat, toch deze?
Prachtig.
Hij hing vroeger bij ons aan de wc.
Meer poëzie.
Ik wil nog even terug naar vorige week. Vorige week hadden wij mevrouw Van Cotarissen in onze podcast. Dat was een hele lange aflevering. Die van vandaag is weer een beetje van reguliere lengte, denk ik. Er was wat kritiek op, Laurens, dat we te veel op de hand waren van haar. Dat we ons te veel ons best deden haar terug te krijgen in de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen.
Ja, dat klopt. Ja, iemand die beklaagde zich daarover. Dat we ons best deden om haar in de Kamer terug te krijgen of zo. Nou, dat was natuurlijk niet onze opzet van op zich. Ik bedoel, dat moet ze allemaal zelf weten. Of ze dat voor elkaar
dan moeten de kiezers zelf
maar
weten.
Ze moet een partij vinden natuurlijk. Hè. Daar ging het om. Ja. Maar ik vond het gewoon leuk om haar te laten horen. Omdat zij toch op een gekke momenten dingen voor elkaar krijgt in de Tweede Kamer. Vandaar dat het leuk was om haar daar eens even over te horen. Over hoe ze dat doet. En in deze podcast laten we ook een beetje zien hoe de mosterd gemaakt wordt. Hè. We hebben niet alleen maar het nieuwsquotje. Maar dan krijg je een wat uitgebreider gesprek over hoe wij tot ons nieuwsquotje komen. Krijg je er gewoon bij geserveerd. Maar toch bleef het bij mij een beetje knagen. Die vraag van waarom, want de Kamerleden zien dat natuurlijk ook, dat Quota Arissen zo af en toe succes heeft. Maar waarom is ze dan toch niet welkom bij een andere partij? En er was een botsing van de week tussen Rob Jetten van D66 en van Quota Arissen. En eigenlijk maakt wat er in die botsing door Jetten allemaal gezegd wordt wel duidelijk waarom het van Quota Arissen niet lukt om bij een andere fractie zich aan te sluiten.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb ook nog wel een vraagje aan de heer Jetten over die samenwerking en het landsbelang boven het partijbelang en eventueel ook het coalitiebelang. Want ik heb uw nieuwe partijleider, fractie... Hoe noemen we dat?
Lijsttrekker.
Ja, precies. Lijsttrekker gehoord de afgelopen weken in het nieuws, in de media, dat zij gaat voor een nieuw moreel leiderschap. En ze zegt ook van, nou ja, onder mijn leiderschap zou D66 nooit bijvoorbeeld tegen een motie hebben gestemd om die 500 vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. En mijn vraag aan de heer Jetten is, ja, wat is er dan eigenlijk voor nodig om dat na de verkiezingen wel te kunnen doen met die rechte rug en dat nieuwe morele leiderschap en dat nu in deze coalitie niet te kunnen?
De heer Jetten.
Nou, voorzitter, mevrouw Van Cote Arissen citeert Sigrid Kaak nu niet goed, dus misschien moet je dat even teruglezen. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel Ja, welk woord zal ik gebruiken? Dat mevrouw van Cote-Aressen over dit onderwerp aan de interruptiemicrofoon komt over moraliteit. Want als er één Kamerlid is in deze Kamer dat in de afgelopen 4 jaar regelmatig is geswitcht van partijkleur, en als er één Kamerlid is dat op moties over kinderen uit Moria halen verschillend heeft gestemd, dan bent u het, mevrouw van Cote-Aressen. Toen u voor de zomer moest stemmen over een motie haal 500 kinderen uit Griekenland, was het niet alleen de coalitie die daartegen stemde, was het ook u samen met de heer Krol in die fractie die u toen samen hebt gevormd. Dus kom mij hier niet de les lezen over moraliteit en rechterrug.
Mevrouw van Cote-Aressen.
Voorzitter, ja, ik begrijp deze gespeelde boosheid heel goed.
Nee, dat is oprechte boosheid, mevrouw van Cote-Aressen.
Ja, dat is dan heel vreemd, want ja. Ik heb altijd rechterrug gehouden. Daarom hebben we mij juist afgesplitst. Ah. Ja.
En dan eindigen we met deze quote en gaan wij vrolijk de zonsondergang tegemoet. Dankjewel, Sophie. Dankjewel, Laurens. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Daar kan je je natuurlijk op abonneren. Ga daarvoor naar bnr.nl/nieuwsroomdenhaag. Je kan reageren. E-mail daarvoor naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Maandag is er weer een gewone Nieuwsroom. En vrijdag is er weer een Nieuwsroom Den Haag. Tot dan.
Fijn weekend.